Ik wil beginnen met iets te bekennen. Toen ik gedoopt wilde worden, toen had ik gesprek met de predikant op dat moment. En hij zei van, nou, dat is prima. Maar dan gaan we wel een stuk bijbelstudie doen. We gaan in een aantal lessen, een aantal avonden, gaan we de leer van de Zevende-daagse Adventisten behandelen. En daarna, als je daar allemaal akkoord mee bent, dan kun je gedoopt worden. Nou, mijn broer die zat op hetzelfde punt en ik werd samen met mijn broer uiteindelijk gedoopt. De reden waarom ik gedoopt wilde worden was eigenlijk heel eenvoudig. Ik geloofde dat Jezus voor mijn zonde gestorven was. En ik geloofde dat ik door dat te belijden het eeuwig leven zou ontvangen. Dat was waarom ik gedoopt wilde worden. En ik wist wel dat daarvoor kan ik ook naar een andere kerk toe gaan. Maar ik koos voor deze kerk en dat was omdat ik daar opgegroeid ben. Ik was gewend om de Sabbat te vieren. Ik was gewend om naar dat gebouw toe te gaan. En de meest logische keuze was om ook daar gedoopt te worden. Dan vond ik het niet zo lastig om dan Zevende-daagse Adventist te worden, want ik was ook overtuigd van de Sabbat. Voor mij was de Sabbat geen keuze, dat was logisch. En eigenlijk ging het mij dus om twee dingen. Ik wilde gedoopt worden en ik wilde lid worden van kerkgenootschap van de Zevende-daagse Adventisten, omdat ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. En ik geloof dat de Sabbat de dag is die God gemaakt heeft als rustdag. Maar toen ik bijbelstudie kreeg, toen ging het wel over deze onderwerpen, maar het ging over veel meer. Ik kreeg les over 2300 avonden en morgens. En over 1844. En over het hemelsheiligdom. En over Babylon en openbaringen. En over het overblijfsel. Over de toestand van de doden. En om heel eerlijk te zijn, vond ik die bijbelstudie saai. Maar goed, ik wist, ik moest daar doorheen, want ik geloofde dat Jezus voor mijn zonde was gestorven. En ik wilde de Sabbat vieren, zoals ik gewend was. Dus ik heb heel geduldig, heel braaf de lessen aangehoord. Ik heb meegelezen. Ik vond het allemaal goed, prima, als ik maar gedoopt kon worden. En uiteindelijk ben ik gedoopt samen met mijn broer. Ik weet niet hoe mijn broer daarover dacht. Ik heb zo'n vermoeden dat ik het wel weet, maar ik heb het hem eigenlijk nooit gevraagd. Maar ik was blij dat ik er doorheen was. Ik was blij dat ik die bijbelstudie gehad had. Want ik werd er, heel eerlijk gezegd, niet heel vrolijk van. Waar ik vrolijk van werd, was dat ik gedoopt kon worden en dat ik verlost zou zijn van de zonde. Dat Jezus mij aan zou nemen. Ik ben gedoopt en ik ben trouw gebleven elke week naar de kerk. En pas later, eigenlijk stap voor stap, heb ik de tijd genomen om toch eens wat meer te kijken naar wat onze kerk nou zo specifiek maakt. Want jullie zitten hier en ik denk dat het jullie ook wel opgevallen is dat als je Adventist bent of als je op Sabbat naar de kerk gaat, dan ben je toch een buitenbeentje. Al is het maar dat je niet op zondag naar de kerk gaat. Je bent een buitenbeentje, je bent anders. En dat heeft onder andere met deze leer ook te maken. En je moet er toch wel echt een keuze voor maken om hier te gaan zitten en om te zeggen, ik ben Zevende-daagse Adventist. Dat is echt wel een keuze. En ik ging dus die onderwerpen zo langzamerhand eens wat bestuderen en ik dacht van ja, als je de Bijbel naleest over de toestand van de doden, waar veel andere christenen geloven dat als je doodgaat dat je gelijk naar de hemel gaat, dat is de leer van onze kerk dat als je doodgaat dat je rust in het graf, tot de wederkomst. De leer van het duizendjarig rijk. Veel andere christenen geloven dat dat een duizendjarig rijk op aarde is, van vrede, waarin Jezus koning is. En wij zeggen nee, duizendjarig rijk is rijk in de hemel. En op aarde zal een periode van duizend jaar van verwoesting zijn. Helemaal anders dan wat andere christenen geloven. De wederkomst. Wij geloven dat Jezus wederkomt. Veel andere christenen zeggen van ja, maar Jezus die komt wel terug, maar niemand zal het zien. En ineens zijn er allemaal mensen verdwenen, de opname. En je voelt je met al dat soort dingen eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Een paar jaar geleden zijn David-Jan en ik begonnen met die lezingen. En we zijn eerst begonnen met allerlei onderwerpen en op een gegeven moment dachten we van laten we nou eens het boek Openbaringen gaan doen. En ik heb mezelf er wel een beetje toe aan moeten zetten. Want ik dacht van ja, ik moet toch eerst nog eens even goed naar Openbaringen gaan kijken voordat ik daar uitleg over kan geven. Ik ken wel in grote lijnen wat erin staat, maar kan ik het ook uitleggen aan een ander? Dus ik heb ja gezegd, samen met David-Jan. En om de maand hebben we een hoofdstuk gedaan. Eerst hij een hoofdstuk, dan ik, dan weer hij en ik. En ik heb een paar goede boeken gebruikt van onze kerk om me voor te bereiden. En wat je dan merkt is dat het toch heel anders is dan wanneer je gewoon gaat lezen en je probeert het te begrijpen. Op het moment dat je je voor gaat bereiden om het aan een ander uit te leggen, dan ga je toch anders lezen, anders leren. En we hebben er anderhalf jaar over gedaan om al die hoofdstukken te doen. En dat wordt best vermoeiend. Maar ik heb nog nooit zoveel geleerd over Openbaringen. En nog nooit zoveel geleerd over eigenlijk wat nou concreet de leer van onze kerk is. En vooral omdat er mensen waren van buiten onze kerk. En die zaten met grote ogen te kijken. En die hadden zulke oren. Die wisten niet wat ze hoorden van ons leren. En eigenlijk ontdekte ik van, hé, ja, ik vind dat helemaal normaal. Dat wist ik allemaal al lang al. Van het beest en het beeld van het beest. Van 1000-jarig rijk. Want ik wist het allemaal wel. Maar ik had niet door dat onze leer zo bijzonder was ten opzichte van wat veel andere christenen geloven. En we hadden daar discussies over met deze mensen en niet dat ze het niet met ons eens waren, maar ze zaten vooral te kijken van dit is helemaal nieuw voor ons. En meer kwam ik tot de ontdekking dat eigenlijk wat wij als Zevende-dags Adventisten aan kennis en aan leer hebben, eigenlijk heel bijzonder is. En omdat ik er nog eens een keer doorheen ben gegaan, heb ik ook ontdekt dat onze leer heel goed aansluit bij de Bijbel. We kunnen dat heel goed uitleggen. Ik denk dat ik de meeste dingen van onze leer heel goed kan verdedigen. Er zijn ook wel dingen waar ik nog wat vraagtekens bij heb, maar in grote lijnen kan ik de leer van onze kerk verdedigen op basis van de Bijbel. Het heeft niet te maken met dat ik zo goed ben in uitleggen van de Bijbel, maar het gaat erom dat ik ontdekt heb dat onze leer klopt met wat de Bijbel zegt. En daarin hebben wij iets heel bijzonders in handen. We hebben eigenlijk een belangrijke boodschap en dat is ook de leer van onze kerk. Wij geloven dat wij het overblijfsel zijn of de rest. Zeg maar, zoals dat in de Openbaring wordt uitgelegd, het laatste restant van de kerk van Christus. De laatste mensen op aarde die nog het geloof in Jezus hebben en die nog de geboden van God houden. Dat is wat de leer van onze kerk is. En met dat punt heb ik me ook wel eens een beetje wat moeilijk gevoeld, want ik dacht van, ja, dat is misschien wel zo, maar is dat niet een beetje van dat we onszelf nu daar invullen, dat we onszelf op een hogere positie stellen, dat we zeggen van wij zijn degene die wel netjes de regels van God houden en die anderen dus niet. En ik had moeite om die leer te combineren met, zoals ik altijd naar mijn geloof keek, naar een geloof van liefde. En een geloof ook van nederigheid. Dat is wat ik lees als ik de evangelie lees, als ik de leer van Jezus zie, dan zegt hij, heb elkaar lief. En Jezus zegt dat we nederig moeten zijn. En hij zegt dat we eerst de balk uit ons eigen oog moeten halen voordat we de splinter uit het oog van een ander kunnen halen. En ik vond het moeilijk nog om die twee dingen te combineren. Aan de ene kant geloven we dat wij het overblijfsel zijn en dat die anderen die zich niet willen conformeren aan Gods wet, dat Babylon is en wij zijn het overblijfsel, wij zijn de goeie, zij zijn de kwaaie. Dat is een beetje overdreven gezegd, maar dat was wat wat ik ervan overhield. En tegelijkertijd de nederigheid en de liefde die ik lees als ik naar de woorden van Jezus kijk. En ik vond dat wringen met elkaar. Ik dacht van, hoe kan ik die twee nou toch combineren? Nou weet ik wel, het antwoord zal zijn, ja, uit liefde brengen wij de boodschap in deze wereld. Uit liefde brengen wij de boodschap dat mensen zich moeten bekeren. En uit liefde brengen wij de boodschap dat als je doodgaat, dat je niet gelijk naar de hemel gaat, maar dat je rust in het graf, enzovoort. Uit liefde brengen we de boodschap van 1844 en 2300 avonden en morgens. Maar als je kijkt naar hoe anderen naar ons kijken, dan wordt vaak gezegd dat wij juist een liefdeloze leer hebben. Dat wij een liefdeloze houding hebben. Gebrek aan liefde, we zijn vooral gefocust op van zo is het, dit is de waarheid en dat is fout. Je zou kunnen zeggen dat we, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar dat eigenlijk wat teleurstellend is dat we zo weinig succes hebben met zo'n goede boodschap. Hadden we niet veel meer mensen moeten bereiken? Hadden we niet veel meer mensen een boodschap die klopt als een bus? Hadden we daar niet veel meer mensen mee moeten bereiken? Had onze kerk niet veel voller moeten zitten als wij de ware boodschap verkondigen? Er zijn een paar reacties. Herkennen jullie dit? Herkennen jullie de vraag? Van waarom, als wij zo'n goede boodschap hebben, waarom dan zijn er dan zo weinig mensen die dat doen? Die geloven wat wij geloven. Ja, ik zie een paar mensen knikken. Nou, voordat ik kom op een antwoord, ik zou niet zeggen dat ik het antwoord heb, maar ik heb wel iets gevonden waarvan ik denk van dat wil ik wel meegeven. Maar ik heb geconstateerd dat er meer mensen zijn die binnen onze kerk en de gemeenschap in Nederland, die met die vraag worstelen. We hebben zo'n goede boodschap, die helemaal klopt. En waarom zijn er dan zo weinig mensen die hem aannemen? Wat ik wel geconstateerd heb, is dat er verschillende manieren zijn waarop daarop gereageerd kan worden. Ik zie sommige mensen die dan wat in zichzelf keren. En een bepaalde gelatenheid hebben van, nou ja, goed. Weet je, het staat op onze website. Als mensen het willen weten, ze weten waar de kerk van de zevende dagsadventist is. Ze zijn hier welkom. De predikant die kan bijbelstudie geven. Ja, als mensen het dan niet aannemen, ja, dan houdt het op. Dat is dan maar zo. Laten we gewoon maar wachten totdat alles over is. Wachten tot Jezus terugkeert. Het is niet anders. Dit is het. Dat is één mogelijke reactie. Een andere is dat er mensen zijn die zeggen van nou, als het niet lukt om mensen tot onze kerk te brengen, dan moeten we misschien nog meer websites in de lucht gaan brengen. En we moeten flyers gaan maken en boekjes gaan drukken. We moeten lezingen gaan geven en nog harder roepen hoe laat het wel niet is en dat Jezus bijna terugkeert. We moeten misschien nog harder zijn in onze boodschap. En vooral waarschuwen dat de paus de antichrist is. En misschien dat er dan toch nog meer mensen zijn die zich bekeren. En eerlijk gezegd, hoe waar het ook allemaal is, ik zie weinig effect daarvan in de groei van onze kerk. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, weet je, eigenlijk snap ik het zelf helemaal niet zo goed. Die leer van onze kerk, die is zo ingewikkeld. Ik kan het eigenlijk zelf niet uitleggen. Dus ja, ik kan daar ook niet zoveel aan bijdragen. Dat moeten anderen maar doen. Laat de predikant of een evangelist of de drukkerij van de kerk of wie dan ook, laat die zijn best maar doen. Laat die maar de boodschap brengen. En ik kan dat niet. Ik ben niet zo goed in uitleggen. Ik ben ook niet zo goed in het snappen van de boodschap. Maar ik weet wel dat dit allemaal klopt. Ik zit hier en ik wacht wel totdat een ander het doet. En er zijn ook nog mensen en die zeggen van, ik blijf worstelen met het verschil tussen de boodschap en tussen liefde en nederigheid. En ik ga kiezen. Ik zeg gewoon, nou, laat die boodschap gewoon maar zitten. Ik geloof niet dat dat de boodschap is. Ik kies voor liefde en nederigheid. Ik denk dat er nog een ander antwoord is. Een antwoord voor ons allemaal. Van wat moet je nou in deze situatie. Als je een boodschap hebt of als jouw kerk een boodschap heeft. En je wilt toch bijdragen aan het verkondigen van die boodschap. Ook al heb je geen kennis van de 2300 avonden en morgens. Ook al vind je het moeilijk om Daniël te begrijpen. Ook al vind je het moeilijk om zelf uitleg te geven over openbaringen. Er is iets belangrijks wat Jezus ons meegeeft. Dat wil ik zo meteen met jullie lezen. Er is iets belangrijks wat Jezus ons meegeeft. Wat we allemaal kunnen doen. Ik wil eerst nog even terug naar de tekst die Shirley heeft gelezen. In Lucas 12, vers 42 tot en met 48. Dan gaat het over wie nou eigenlijk de trouwe rentmeester is. En dan gaat het over een heer die weggaat en de rentmeester die neemt het over van de heer. En die rentmeester die verzuimt zijn taken en die begint de slaven te slaan. En uiteindelijk komt de heer terug. En deze rentmeester die de taak waar had moeten nemen, die wordt ervoor gestraft. Het is niet zo'n mooi verhaal als je dat leest, wat er allemaal gebeurt, in stukken gehakken. Laten we duidelijk zijn, dit is een gelijkenis. Het is niet wat Jezus zegt wat er moet gebeuren met ontrouwe rentmeester, maar hij zegt van dit gebeurt er in het geval van. Maar aan het eind staan een paar woorden en die wil ik nog even met u lezen. Shirley heeft ze net gelezen ook. Lucas 12, vers 48. Als je je Bijbel hebt, kun je meelezen Lucas 12, vers 48. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. Dan gaat het eigenlijk om het stuk wat hierna komt. En van een ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer vragen. En toen dacht ik, dat gaat over ons. Aan ons is veel toevertrouwd. Aan ons is veel gegeven. Ons als kerk. En wij hebben allemaal, zoals we hier zitten, hebben de gelegenheid gehad om daarvan te horen. Ons is veel gegeven. En als ik dan terugdenk aan die lezingen waarbij mensen met zulke oren zaten te luisteren naar onze uitleg, dan denk je van, het is nog meer dan dat. Het is zo'n heldere uitleg. We hebben zoveel gekregen als kerk. En er staat hier, en er zal ook veel van ons gevraagd worden. Daarom heb ik Shirley gevraagd om deze tekst te lezen. Om te benadrukken dat het hebben van kennis vereist dat we er ook iets mee doen. Dat we ons niet kunnen verschuilen achter de argumenten die ik net noemde. Van nou ja, er is toch niemand die luistert. Of ik snap het zelf niet helemaal, ik kan het niet overdragen. Of wat voor reden je dan ook hebt. Je kunt je er niet achter verschuilen. We hebben veel gekregen en er wordt dus ook veel van ons geëist. Nu blijft misschien de vraag van ja, maar wat eist God nou van mij? Dat is het antwoord waar ik naartoe wil. En daarom wil ik nog met jullie lezen Johannes 13. Johannes 13, ik zal zo meteen de tekst lezen. Maar Johannes 13, daar gaat het over een gesprek wat Jezus heeft met zijn discipelen. En het is vlak voordat Jezus gevangen genomen zal worden. En Jezus wil nog een belangrijke boodschap meegeven aan zijn discipelen. En er is een sterke overeenkomst tussen de discipelen, die het onderwijs van Jezus hebben gekregen, die de waarheid wisten, en die de taak zouden krijgen om die waarheid, die leer van Jezus te gaan verkondigen in de wereld. Nadat Jezus er niet meer zou zijn. Er zitten veel overeenkomsten tussen de discipelen en tussen ons. En dan is er in hoofdstuk 13, vers 34 en 35, zijn een paar belangrijke woorden. Daar zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle zien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Zeg ze, misschien denk je nu van nou, is dat het nou? Liefde? Moeten we elkaar lief hebben? Ja, dat is waar het over gaat. Als je goed kijkt naar wat hier staat. Er staan een paar dingen in die heel opmerkelijk zijn. Er staat niet omdat jullie elkaar lief hebben, zullen de mensen zien dat jullie mijn discipelen zijn. En Jezus zegt, ik geef jullie een gebod. En dat betekent dus dat het een opdracht was en dat het niet vanzelf zou gaan. De discipelen moesten elkaar lief hebben en dan moesten ze in trainen. Ook al waren ze het niet altijd met elkaar eens, ook al hadden ze misschien af en toe wat machtsstrijd, ze moesten elkaar lief hebben. Een gebod was het. En hoe moesten ze elkaar lief hebben? Op dezelfde manier als dat Jezus ons heeft lief gehad. En Jezus die had ons lief zoveel dat hij zijn eigen leven gaf om ons te redden. Dat gaat nog veel verder dan de liefde die we misschien gewend zijn. De meest verregaande vorm van liefde, als je alles over hebt om zelf je eigen leven te geven, om dat van een ander te kunnen behouden. In vers 35, het eerste woordje, staat hierdoor. Met andere woorden, het effect hiervan is, dus als jullie elkaar lief hebben, zal het effect hiervan zijn dat alle inzien dat u mijn discipelen bent. Alle zullen inzien. Dat is nou juist, hij gonst een beetje. Zo beter? Ja? Alle zullen inzien dat u mijn discipelen bent. Dat is nou precies wat wij eigenlijk willen. We willen graag dat mensen inzien dat de boodschap die wij brengen belangrijk is. Dat het een boodschap is voor de laatste dagen. Dat het een boodschap is om te voorkomen dat mensen in verwarring raken door een verkeerde leer. Een boodschap die verkondigt dat het tijd is om je voor te bereiden op Jezus' komst. Alle zullen inzien dat u mijn discipelen bent. Mijn discipelen. En daarmee geeft Jezus aan dat jullie degene zijn die van mij het onderwijs hebben gekregen. Net als dat wij geloven dat we bevoorrecht zijn met een uitleg van de Bijbel die boven veel andere uitleggingen gaat, die verwarring brengen. En wie van ons is niet in staat om elkaar lief te hebben? Misschien ben je niet in staat om een lezing te houden. Misschien ben je niet in staat om een goede uitlegging te geven van 1844. Misschien weet je de teksten niet waar staat wat de toestand van de doden is. Je kunt wel elkaar lief hebben. Er is niemand die kan zeggen dat hij dat niet kan doen. Er zal niemand zijn die zegt dat het vanzelf gaat. Daarom is het ook een gebod. Het is een gebod, we moeten ons ervoor inzetten om elkaar lief te hebben. En op die manier zullen anderen zien dat wij discipelen zijn van Christus. En dat er misschien iemand anders is die dan de juiste uitleg kan geven over de 2300 avonden en morgens of wat dan ook, dat is een tweede stap. Maar ieder kan zijn bijdrage geven door te laten zien dat wij van elkaar houden. En dat is nu juist wat er misgaat op veel plaatsen in de kerk. Waar je ziet dat door het uitblijven van Jezus en door dat mensen zeggen van er is zo weinig succes, er zijn zo weinig mensen die tot geloof komen, die lid worden van onze kerk, dat daarom mensen elkaar gaan controleren. Heb jij eigenlijk wel de goede leer nog? En jij, hoe zit het met jouw leer? Ik wil weten of jij nog wel hetzelfde gelooft als wat ik geloof en of je nog wel houdt aan de regels van de kerk. En dat is een invulling die alleen maar probeert iets weg te verdoezelen, namelijk dat we elkaar niet lief hebben en dat we de boodschap niet brengen. Het is een ontwikkeling die gelukkig hier in onze kerk, in onze gemeente, die ik niet zie. Laat ik dat voorop stellen. Maar het is wel een risico wat er is op het moment dat je niet weet wat je moet doen. Het is een risico dat mensen misschien deze gemeente binnen zouden kunnen komen en daarmee beginnen te wijzen naar elkaar. En elkaar proberen te controleren. En als jij je niet voldoet aan de regels van onze kerk, hoor jij je niet thuis. Dat is precies het tegenovergestelde van wat Jezus zegt. Dat wij elkaar lief moeten hebben, ook al is dat misschien moeilijk. We leven in de laatste tijd. En we weten dat Satan nog maar weinig tijd heeft om zijn plan voor elkaar te krijgen. Hij weet dat zijn plan niet zal lukken. Hij weet dat het niet gaat lukken om de kerk kapot te maken. Maar hij zal wel alles eraan doen om zoveel mogelijk schade aan te richten. En wat wij kunnen doen, in alle eenvoud, dat is elkaar lief hebben. Ook al is het moeilijk, om daarmee te laten zien dat we kinderen van God zijn. Amen. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.